scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 749 van de oorlog in Oekraïne. Waarop de autoriteiten in Rusland melden dat de tweede nacht op rij grote Oekraïnse droneaanval heeft plaatsgevonden. Het ministerie van Defensie zegt 58 onbemande toestellen te hebben neergehaald. Wat ik zo bij elkaar heb verzameld in Nizhny Novgorod, een heel grote olieraffinaderij is in brand gevlogen na een aanval. Elders nog een oliedepot. Een andere drone zou zijn neergehaald onderweg naar ook weer een raffinaderij in de buurt van Sint-Petersburg. De gouverneur van Voronezh, dat is ook zo'n regio, die zegt dat daar 30 drones zijn neergehaald. Belgorod, die grensregio, daar zitten nog 40.000 mensen zonder stroom door restanten van neergehaalde drones. President Poetin heeft ook gereageerd. Die heeft gezegd dat de Oekraïners de aanvallen opvoeren om de komende presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Van Russische zijde een droneaanval op Sumy in het noorden van Oekraïne, appartementsgebouw geraakt. Doden gemeld, ook doden gemeld bij een raketaanval op Kryvyi in het midden van het land. Gisteren nog interessant, ja, milities, ja, dat zijn dus milities van Russen die tegen Rusland zijn. Die hebben vanuit Oekraïne, het is al eerder gebeurd, Rusland binnengevallen. Grensregio Koersk zeggen daar een dorp te hebben ingenomen. Rusland zegt dat de aanvallen zijn afgeslagen. Aan de fronten, volgens mij, maar dat heb ik van jou, Rob, enige Russische vooruitgang gemeld bij Bakhmut, Avdiivka en Donetsk.
Ja, klopt. Ja. Ja, het gekke is, er gebeurt dus heel erg veel en tegelijkertijd gebeurt er niks. Volgens mij heeft die opmerking ook al een keer jaar geleden gemaakt.
Ja, wel vaker misschien.
Maar dat is denk ik wel zo. Want als je dus op de kaart kijkt, dan zie je dat die veroveringen dus helemaal eigenlijk niks voorstellen van Rusland. Maar tegelijkertijd is er een enorme discussie ook gaande over die drones. Hè. Als je naar de defensie-industriële basis kijkt van Oekraïne, wordt daar nu een enorme nadruk op gelegd. De productie van drones, dus dat werkt goed. Wat ook ontzettend goed werkt, dat zijn die zeedrones, als we nou toch over drones hebben, waardoor 15 schepen zijn naar de kelder zijn gejaagd, om het zo te zeggen. En dat heeft geleid tot het ontslag van de admiraal die de Noordelijke Vloot commandeert. Die moet vertrekken. Ze hadden ooit 80 schepen in de Zwarte Zee. Nou, daar zijn er inmiddels 15 van onklaar gemaakt. Dus dat gaat gewoon niet goed. En er wordt ook gezegd van, ja, weet je, die Russen die nemen niet eens beschermende maatregelen. Het enige wat ze hebben gedaan is hun schepen naar de andere kant van de Zwarte Zee verplaatst. Hè, dus naar de westkant van de Zwarte Zee, waardoor ze buiten het bereik zijn van de wapens van Oekraïne. Dus ja, en tegelijkertijd die aanval in de diepte. Het lijkt dus wel of dat allemaal compensaties zijn wat we op dit ogenblik zien voor het gebrek aan voortgang aan het front. Dat je dan toch iets moet doen, dan ga je dus logistiek aanpakken van de tegenstander. Dat doen de Oekraïners op dit ogenblik buiten gewoon bekwaam, moet ik zeggen. Dus je probeert door middel van het aanvallen van die logistiek, van de schepen, probeer je nou niet de aandacht af te leiden van wat er aan het front gebeurt, maar je probeert dan wel om het lastiger te maken om, laten we zeggen, de aanvoer van verse militair materieel, maar natuurlijk ook van energie, olie, brandstoffen dus, om dat te vertragen en te bemoeilijken, waardoor je dan toch meer kans hebt aan het front.
Weet je wat interessant is? Rob zei een paar dagen geleden van, kijk, Oekraïne heeft minder mensen, ze hebben minder munitie, ze hebben minder steun en ze hebben die verdedigingslinie die niet deugt. Hè? Mm-hmm. Dus het is niet gek om te veronderstellen dat er misschien toch meer doorbraken zouden zijn dan we nu zien in die voetbalvelden. Maar gek genoeg gebeurt dat niet. Ik zat vanmorgen te luisteren naar de intelligence podcast van The Economist. Mm-hmm. En de Franse generaals hebben precies dezelfde positie als wij eerder hadden. Namelijk van dat ze toch een grote angst hebben dat er een doorbraak komt, omdat Oekraïne gewoon te weinig mensen, munitie en die slechte verdedigingslinie hebben. En dat zit dus ook heel achter de Macron's wanhoop een beetje, van dat het niet goed gaat. Hè?
Ja.
Nou, dus het is toch wel interessant om dat even te noemen. En we zullen zien wat er gaat gebeuren.
Nou ja, kijk, wat ook interessant is, is een grote discussie die op dit ogenblik in Oekraïne zelf loopt. Waarbij een Oekraïnse expert die zegt van, kijk, die Russen zijn op dit ogenblik bezig om reserves te creëren. Nou, als je een grote doorbraak wil forceren, dan heb je reserves nodig. Nou, die reserves zijn nog niet in stelling gebracht. Dat kan dus een belangrijke verklaring zijn waarom die Oekraïners nog stand weten te houden. Dus wil je echt een grote doorbraak hebben, nogmaals, dat is echt belangrijk om dat even te onthouden en te begrijpen. Dan heeft Rusland reserves nodig. Nou, dat wordt op dit ogenblik gedaan. Het idee is dat die reserves zijn gecreëerd zo pakweg het midden van het land, van het jaar. Dan zou ze dat moeten kunnen doen, maar er zit toch wel een interessant probleem bij. Ik heb gezien dat ze één divisie nu inderdaad kunnen voorzien voor 87% van al het materieel dat nodig is. Dus nog steeds 13% niet. Maar dat het voor andere reserve eenheden redelijk moeizaam gaat op dit ogenblik voor de Russen. En ik heb ook zo langs het gevoel dat iedereen wat hoog zit op te geven van die defensieindustrie van Rusland. Dat ze zo geweldig hun best doen en zoveel materieel maken. Maar het is een allegaatje wat ze op het slagveld brengen van oud en nieuw materieel. Dat oud materieel wat een beetje opgepimpt is. Nieuw materieel wat met mondjesmaat uit de fabriek komt. Je kunt dat in het huidige tempo, net zoals bij met betrekking tot je verliezen, nog wel even volhouden. Ik zag iets in de Wall Street Journal. Die zei, dit hou je nog op deze manier wel 2 tot 5 jaar vol. En dan is het wel gebeurd. En tegelijkertijd moet je ook rekening ermee houden dat de schade voor Rusland zelf enorm groot is. Want die defensie-industriële basis, dat is niet houdbaar op de middellange en lange termijn. Het creëert in andere sectoren tekort aan arbeidskrachten. Het leidt tot verminderde voorraden van spullen die je ook elders in de economie nodig hebt. En ja, dat wordt toch wel echt een groot probleem dit.
Ja, je noemde net de reserves. Avdiivka heeft dus gekost aan de Russen 17.000 doden en 30.000 gewonden. Moet je even voorstellen. Dus daarom, en nu zijn ze dus bezig om die reserves daar naartoe te brengen. En dat zou dus mede ook kunnen verklaren waarom we over voetbalvelden winst praten en niet over een echte doorbraak.
Ja, dat klopt. En ook het materieel is niet altijd even fijn wat die Russen hebben. Die heeft, dat is het Royal United Service Institute in Londen, een denktank, geleerd aan het ministerie van Defensie van oudsher. Oudste denktank ter wereld trouwens, heel interessant, bijna 100 jaar oud. Die zegt van, de Russen hebben nog 3 miljoen artilleriegranaten, maar dat is oud, vooral oud, en dat verkeert in slechte conditie. Met andere woorden, we weten dat er veel ongelukken zijn gebeurd omdat zo'n granaat dan in een artilleriestuk wordt geschoven en dan vervolgens ontploft bij wijze van spreken het hele artilleriestuk. Dus dat is linkersoep. Maar dan komt die. CNN die heeft gemeld dat Rusland op dit ogenblik 250.000 granaten per maand produceert.
Ja.
De Europeanen en de Amerikanen kunnen samen niet meer produceren dan 1,2 miljoen granaten per jaar.
Ik ben niet zo'n rekenaar.
Dat is 100.000 per... dat is niet zo ingewikkeld.
Oh ja. 2 miljoen
gedeeld door 12.
Ik zeg toch, ik ben niet zo'n rekenaar.
Okay. Dat is 100.000.
Ja. Ja, dus minder dan de helft. Ja.
Minder dan de helft, nou ja, zeg maar 2,5 keer zoveel kunnen de Russen produceren. En die Amerikanen willen dus het opkrikken naar 100.000 granaten per jaar. En daarnaast weten we nu ook dat vanuit Noord-Korea weer de leveringen op gaan komen. En dus dit is een structureel probleem wat weer in het nadeel is van Oekraïne.
Ja.
Ja. En Oekraïne heeft gewoon, die moet een aantal hele moeilijke maanden overbruggen. En pas ook op die 300.000 Tsjechische munitie waar we het vaak over hebben, hè, die komen dus pas in juni aan, jongens. Ik dacht veel eerder. Maar die komen dus, met andere woorden, het wordt heel spannend in maart, april en mei.
Nou ja, jullie hebben ook gezien, Arjan, misschien weet jij er wat meer van, dat dus de Amerikanen nu wel even over de brug komen, hè, voor $300 miljoen aan extra munitie. Dat is niet onbelangrijk.
Dat hebben ze het eerder gedaan met een boekhoudkundig foefje, toch?
Dat ja, de accountants zijn aan de gang gegaan.
Hebben nog iets in de boeken gevonden?
Nou ja, ze hebben wat kortingen kennelijk bedongen hier en daar en het is allemaal wat goedkoper uitgevallen en toen hadden ze 300 miljoen over. Ik wou dat mij dat eens een keer overkwam, maar dat gebeurt nooit in mijn huishoudboekje. Wat is altijd duurder? Eigenlijk is Defensie altijd duurder, behalve bij de Amerikanen. Want die kunnen dat nu gebruiken voor het leveren van munitie, inclusief meer ATACMS. Dat wil zeggen de kortere versie 150 kilometer. Mm-hmm. Arjan, heb jij daar meer informatie over?
Nou, ik heb dat eens gezien. Hè. Ze hebben het gedaan via de defensieindustrie in Amerika. Is dus bereid geweest om dus kortingen te geven.
Ja.
En het gaat om luchtverdediging. Het gaat om artillerie, granaten. en om antitankspullen. Ik weet echter niet hoeveel munitie dat is.
Ja. Nee, ze hebben gezegd dat dat goed is voor een paar weken. Dus dat, tel maar uit. Ik bedoel, dan gaan er een paar honderdduizend granaten naartoe. Misschien 100 ATACMS, ik roep maar wat. Maar je moet een beetje in die orde grootte dan gaan denken. Dan kan je het twee maanden mee uitzenden, zingen. En dat is op zich is dat wel gunstig. Want je triggerde me toen je dat vertelde over die 800.000 granaten die de Tsjechen in één klap ergens in een achterafsteegje hebben gevonden. Die kun je dan kun je dat overbruggen.
Ja, want die komen dus in juni aan. Dat zijn er 300.000, de eerste tranche.
Exact.
Maar het is link, jongens. Het is allemaal vreselijk link.
Ja, over linker soep gesproken. Je had ook nog iets, volgens mij, Arend-Jan, over die Fransen die bezig zijn met een coalitie te bouwen. Om toch soldaten weer naar Oekraïne te gaan sturen.
Ja, die Fransen gaan er dus mee door. Hè. We hebben al vastgesteld dat die Franse generaals dus heel erg in die theorie geloven van... als ze gewoon te weinig mensen hebben, te weinig munitie en de verdedigingslinie niet goed, is dat er een doorbraak zal komen. Hè? En dus ze gaan gewoon door met mensen, ook met lidstaten, die misschien toch wel over boots on the ground willen praten. Dat gaat gewoon door. Maar er zijn ook heel veel mensen tegen. We hebben vastgesteld dat Sikorski daar opeens eergisteren positief over was, terwijl Polen tegen is. Er is geen meerderheid voor dat plan.
Ik zag overigens dat Macron vrijdag naar Berlijn gaat om met Scholz te praten. En dat Tusk daar ook heen komt van Polen.
Dat is interessant.
Waarschijnlijk wel goed, omdat ze zo rollenbollend over straat gingen de laatste tijd.
Dat gaat hartstikke slecht met die relatie. Ja. Maar dit is natuurlijk wel goed nieuws. En ook dat Tusk erbij is.
Ja.
Hebben we nog meer over Oekraïne?
Ja, van alles en nog wat. We hebben nog die aanval in Litouwen. Hè? Dat was op een... Nou, leggen jullie het even uit.
Ja, Leonid Volkov is dus de assistent van Navalny. Hè? De jongen is gewoon aangevallen door een of andere vent met een hamer. Zijn arm gebroken. Nou, vandaag zegt dus de Litouwse president Gitanas Nausada. Dit was natuurlijk een Russische aanval allemaal voorbereid. Dat zal ongetwijfeld ook zo zijn. Want iedereen wordt door Rusland aangepakt. Hè? Er zijn talloze voorbeelden van. En ze proberen dus mensen, terreur is dit eigenlijk, hè? En om mensen bang te maken. En dan, ik zou maar geen lid worden van die club, van die Navalny-club.
Ja, en dat is dus een risicovolle plek, Litouwen. Datzelfde geldt voor Moldavië natuurlijk, net west van Oekraïne.
Ja. En de ambassadeur is daar op het matje geroepen. Want die wordt ervan verdacht, die Russen althans, dat ze stembureaus zouden willen opzetten in Transnistrië en in Kaukasië. Hè? Dat is die autonome regio in Moldavië, waar ook veel Russen wonen. En dat accepteert Moldova niet. Want die zei, hoor eens even, dat is ons land en dat kan niet gestemd worden voor de Russische president. Dus dat gaat niet door. Dus ik ben benieuwd hoe dat af gaat lopen.
Ja. Want het is als Rusland verkiezingen gaat organiseren in een ander land, dan is dat meestal een slecht voorteken uit de geschiedenis begrepen.
Mag je wel zeggen, ja.
Laten we doorgaan naar het Midden-Oosten. Dag 159 van die oorlog. Hoe gaat het met de hulpverlening voor de Palestijnen?
Nou, niet goed. Hè? Dus het zijn allemaal eindeloze berichten over al die trucks die daar staan. En dat is wel degelijk Israëlisch beleid, omdat ze heel goed te doorzoeken. Er zijn hele verhalen van als er bijvoorbeeld dus van die slaapzakken zitten met metalen ritsen, dan wordt dat eruit gehaald. Hè? Want dat zou je ook voor de oorlog kunnen gebruiken.
Zeker, ritsen, levensgevaarlijk.
Levensgevaarlijk, ritsen. Echt levensgevaarlijk. Nou ja, dan hebben we nu, er zijn allemaal dingen die gebeuren. Hè? De Amerikaanse schepen die pier gaan maken, die verlaten dus nu Virginia. En dat duurt dus 60 dagen voordat die tijdelijke haven dan gereed zou zijn. Er is ook een Spaans schip dat nu Cyprus verlaat. En die moet dan dus ook een pier maken.
Dus dat is van Open Arms, hè? Dat is een NGO. Ja. Dat is wel interessant hè, dat die dat dus doen. Ja, ik weet niet wat voor schip dat is.
Ik ook niet.
Is dat een amfibisch schip die gewoon bij wijze van spreken de kust op kan varen?
Maar wat ik wel weet is dat de experts voorspellen dat als het IDF daar dus niet bij helpt, bij de distributie, en dat hebben ze gezegd dat ze niet gaan doen, dat er dan dus gewoon een puinhoop ontstaat. Als je hongerige mensen hebt, dan moet je soldaten hebben die de distributie een beetje netjes regelen. Ja. Ja. Dus we staan volgens mij voor een aantal donkere dagen nog.
Ja. Borrell, de EU-buitenlandvertegenwoordiger, Arjan, jij zei dat, gesproken van honger als wapen.
Ja, en het gaat ook heel hard. Hè. Die zegt gewoon van, luister, het is gewoon belachelijk. Je kan het via die trucks doen. Dat is eindeloos veel goedkoper dan via zo'n pier. Hè. Dat is natuurlijk allemaal waar. Het is buitengewoon pijnlijk dat gewoon... Dat... Kijk, Israël doorzoekt die trucks. En er staan honderden trucks hè, bij die Shira Shalom. Hoe heet dat weer? Kira Shalom of zoiets. Hè?
Ja, zoiets.
En die worden dus heel erg goed onderzocht en veel dingen worden eruit gehaald. Ja, dat betekent natuurlijk wel dat het gewoon een man-made disaster is.
Ja. Maar is honger als wapen, is dat ook niet formeel een oorlogsmisdaad?
Ja, zeker.
Dus dat is dan nogal een zware beschuldiging.
Nou ja, kijk hoe je het ook wendt of keert, dit zijn non-commandanten. Dus die worden hier een slachtoffer van en die moet je dus altijd ontzien. De burgerbevolking moet je altijd ontzien.
En dat gebeurt dus niet. Nee. Er zijn de laatste 24 uur 88 Palestijnen gedood en 135 gewond. Nou ja, dan hebben we de eindeloze saga, jongens, over het financieren van UNRWA, weet je nog? Dat Amerika is daarmee opgehouden. Nou, Zweden en Canada hebben het inmiddels weer hervat. Maar ook de
Europa
Amerikaanse...
ook, volgens mij, hè?
Europa ook, maar de Amerikanen hebben dus een bipartisan oppositie. Dus de Democraten vertrouwen UNRWA ook niet. En die zoeken dus de alternatieven zijn dan UNICEF of World Food Program. Maar die kunnen echt absoluut niet UNRWA vervangen, zoals Sigrid Kaag ook steeds uitlegt.
Nee, want UNRWA zit daar al 70 jaar of zo. En die hebben de hele infrastructuur en personeel. Ja, dat gaat niet.
Ja.
Wist u trouwens, jongens, dat er 162 mensen van UNRWA zijn omgekomen sinds 7 oktober. Dat is toch ongelooflijk, hè?
Ja.
En vandaag is dus een hulpdepot van UNRWA is geraakt. Veel gewonden en 4 doden.
Nou, tot slot nog even interessant hoor. Een oefening van Iran, Rusland en China. In de Golf van Oman. Dat ligt natuurlijk wel redelijk buiten de Rode Zee. Waar de Houthis bezig zijn.
Is dat de Persische Golf?
Ja, maar het probleem is, of het punt is, dit is dus in het kader van het Belt and Road initiatief. Ik vind dat echt heel erg gek hoor. Ik bedoel, je maakt een. Je hebt het Belt and Road initiatief om economisch beter van te worden, dan ga je dit doen. Het is echt heel merkwaardig wat hier gebeurt. En wat ik ook niet begrijp, eerlijk gezegd, is waarom die Chinezen, die hebben een enorm belang bij een goede doorvaart als je het over Belt and Road hebt, die nieuwe zijderoutes door de Rode Zee, waarom ze zich niet aansluiten bij het Westen. Ik vind het echt heel erg merkwaardig.
Kennelijk is het de wens van China voor een andere wereldorde met regels die ze zelf kunnen meebepalen, is zo groot dat ze dus bij Rusland blijven. Hè? Het is indrukwekkend inderdaad, want China heeft ongelooflijk veel belangen.
Ik vind dat ook. En ik krijg er ook niet echt een goed antwoord op als ik met Chinezen praat waarom dat gebeurt. En waarom ze daar niet naartoe gaan. Eigenlijk krijg ik helemaal geen antwoord daarop. Dus ik denk dat ze ook wel inzien dat hier toch iets raars is.
En ze zijn heel kritisch, hè? Ook de Chinezen zijn heel kritisch wat Israël op de Gazastrook doet.
Ja.
En wat Amerika dat steunt en zo. Ja, het is terwijl er dus een hoop Chinese schepen ook problemen hebben in de Rode Zee.
Zeker.
Ja.
Nou, dank jullie wel weer.
Morgen maar weer verder, hè?
Ja, toch?
Ja, tot morgen.